Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Na de spectaculaire opmars in korte tijd van plaats 18 naar plaats 5... is Ajax nu bezig aan het stille deel van de opmars. Op de vijfde plaats steeds dichter naar de top kruipen. Dat gaat goed. Dit weekend was Ajax van de nummers 2 tot en met 8 op de ranglijst de enige die won. En ze staan nu nog 1 puntje achter AZ en 4 achter FC Twente. De derde plaats komt in zicht. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Mijn naam is Menno Pot. Ik zit in de Johan Cruijffzaal met Job van Kempen, paroolverslaggever. Job, goedemorgen.
Goedemorgen.
En Wessel Kroon van Ajax Showtime.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Wessel. Jongens, Heracles Ajax. We zagen bijna dezelfde opstelling als vorige week. Met alleen als enige wijziging Forbes in plaats van Bergwijn. We zagen zelfs precies dezelfde doelpuntenmakers als vorige week. Dat is ook wel grappig om vast te stellen. Maar was het ook een betere wedstrijd dan vorige week, Wessel?
Vind ik wel. Ik vond het zeker in de tweede helft een stuk georganiseerder dan vorige week. Een stuk minder rommelig. En als je kijkt naar de doelpunten die worden gemaakt, dat zijn ook gewoon echt goede doelpunten. Er gaat natuurlijk in verdedigend opzicht een hoop mis. Hè.
Dat zeiden we vorige week al, dat het hele goede doelpunten waren. Maar dat was het nu in nog versterkte mate het geval.
Ja, en van Brobbey kennen we dat inmiddels. Maar ik heb ook wel het idee dat spelers individueel wat meer kunnen excelleren als het ware, als je ook het doelpunt van Linsson bijvoorbeeld ziet, die echt knap aanneemt en hem vervolgens keurig binnenschiet. Ik denk dat ze daar wel echt stappen in hebben gemaakt. Alleen nog steeds zie je natuurlijk de kwetsbaarheid in de verdediging bij beide doelpunten, waar Hato iets overkomt wat je hem nog niet eerder hebt zien doen dit seizoen. Mm-hmm. Dat hij, wat deed hij eigenlijk? Hij draaide op het verkeerde moment weg eigenlijk van zijn tegenstander, hè? En daardoor stond hij even niet op te letten. Ja, het was een fractie van een seconde waarin zoiets gebeurt. En die tweede goal is een beetje ongelukkig, maar daar staat, als je eerlijk bent, Rens natuurlijk ook niet goed te dekken.
Ja. Oké, Job. Ja. Vond jij het goed? Of
ja, goed,
niet zo goed?
De tweede helft was best wel in orde, moet ik zeggen.
Ja.
En ik had tegen RKC een beetje het gevoel, die wedstrijd gaan ze niet verliezen.
Ja.
Dat had ik tegen Heracles ook.
Ja. Dat had ik deze keer ook, ja. Oh. Absoluut. Ja.
Dus de tweede helft was in orde.
Ja.
Wel.
Ja. Aanvalspel beter dan vorige week?
Ja, vond ik ook. Er waren meer kansen. De eerste helft was niet zo goed. De tweede helft was beter. Het was terecht overwinning. Dus goed gedaan.
Hartstikke goed. Ook zwak natuurlijk. Dat was wel. Maar ik vond het fijn dat Job er was. Ik zat naast Job op de tribune. En,
oh ja, wat gezellig joh.
En
ja.
Ik kwam aan het begin en ik zei al, nou, Heracles wel angstgegner voor Ajax. En toen zei Job, ik heb eigenlijk al de hele tijd het idee dat het wel goed komt. Dus toen dacht ik, weet je, ik ga lekker op Job vertrouwen. En dan kon het vast goed.
Ja, ik heb op een iPhone gekeken. Ik kwam terug van een voetbalweekendje België met een groep vrienden. En ik heb op de snelweg in het busje en in de trein van Rotterdam naar Amsterdam heb ik op mijn iPhone zo die wedstrijd zitten kijken. En de volgende dag nog even de samenvatting. Maar dat was wel geinig in zo'n trein. En ook daar voelde het wel safe wat Ajax aan het doen was.
Je hebt veel wedstrijden in België gezien, hè? Vertelde je net ook. Maar is het niveau van wat jij gezien hebt in België, als je dat vergelijkt met wat je in Nederland ziet, Hoe kijk je daarnaar? Is het niveau in Nederland hoger of lager?
Nou, ik zou je vertellen, ik ben in korte tijd bij 4 Belgische wedstrijden geweest. Een beetje in de onderste helft van de klassering, grotendeels. Cercle Brugge, Standaard, Charleroi, Leuven, Kortrijk. Een beetje de niet de top, zeg maar.
Ja.
En het is slecht, jongen. Slecht. Echt niet te geloven. Allemaal 0-0 wedstrijden. Ja. Die soms bij toeval niet in 0-0 eindigen. Maar er wordt echt bijna niks gecreëerd. Geen uitgespeelde kansen. De doelpunten zijn een beetje toeval. Meestal als ze vallen. Want er zaten ook 2 echte 0-0'en bij. En gewoon een algehele droefenis met half lege stadions. En het kan zijn dat ik het niet getroffen heb, hè. Het is vast wel een spectaculairder. Maar als je dan Heracles Ajax ziet, Heracles is ook gewoon een nummer 13, 14, wat is het?
15
zoiets. Ja. En dan zie je gewoon een prachtig stadion. Zit helemaal vol. Alles zit eigenlijk vol in Nederland. Dat is in België toch wel echt armoe. Mm. En ik heb ook niet het idee dat ze daar nu bezig zijn met een nieuwe generatie Vertongen, De Bruyne, al de wereld, de Vermalen op te leiden. Want er loopt bijna geen Belgische jeugd in die teams. Het is allemaal erg exotisch weer, een beetje zoals vroeger in de jaren 80.
Ja.
Dus ik heb niet het idee dat er voor Belgische voetbal grote tijden aan zitten te komen, nee.
Oh. En je zag ook niet, Ajax moet natuurlijk ook nog een beetje op zoek naar een nieuwe trainer. Dus je zag ook nergens de hand van een trainer waarvan je dacht, nou, bij die teams. Nee.
Nee, eigenlijk zonder het te beseffen zag ik wel Dennis van Wijk, want die is trainer van Cerkelen, geloof ik, hè. Daar is het niet te halen momenteel. Dus nee. die gouden link tussen Ajax en Vlaanderen, dat is even op dit moment niet zo heel vruchtbaar, lijkt mij. Vroeger in het verleden hebben we daar natuurlijk wel veel plezier van gehad. Maar ja, nee.
Samenwerken met Sherman Beerschot.
Ja. Ja, dat is waar eenmaal. Het was Heracles Ajax op mijn iPhone. Was echt verreweg het beste voetbal wat ik dat weekend gezien heb.
Maar voor de rest wel leuk in België?
Hartstikke geweldig.
Ja?
Kortrijk is feest. Echt gewoon compleet afgerachte oude stadions. Heel oldschool, beetje Brits. Echt super. Ja, precies. Daarom ga je ook naar België. Hè? Voor die cultfactor die in Nederland een beetje weg is eigenlijk. Als het behalve Go Ahead Eagles en Cambuur is dat wel echt aan het verdwijnen. Maar in België is het allemaal nog wel...
Een soort reis terug in de tijd.
Het oude werk, ja. Ja. Dat is heerlijk. Dus het was geweldig. Maar Ajax stak er zeer ver bovenuit. Ook dat was een fijne constatering, laat ik het zo zeggen. We moeten het over Ajax hebben ook.
Oh ja, ja.
Ja. Ja, want daar gaat deze podcast namelijk over, dames en heren. Wat ik leuk vond om te zien later op de beelden terug te zien, dat de rol van Henderson, die daar zo bij de kleedkamerdeur zijn jonge ploeggenoten een tikje op de bil of de schouder gaf. En daar al eigenlijk een beetje zijn rol van leider op zich aan het nemen was, leek het wel.
Ja, nee, dat klopt. En het was ook nog naar eigen inzicht ook. Dus hij, van het schip, had hem niet gedwongen om mee te gaan. Hij wilde het zelf.
Ja.
That's a true leader, hè? Weet je wel, die hoef je niet aan te sporen. Nou, ik denk dat hij dat best wel goed kan.
Nu ga je als nieuwkomer ook natuurlijk niet zeggen, nou, ik blijf lekker thuis, hoor.
Nee, ja, er zijn misschien nieuwkomers die dat wel doen, hè?
Ja, zou je denken?
Ja, dat kan. Want hij zat niet bij de selectie. En dat wisten ze natuurlijk al lang toen ze zijn zaterdag vertrokken naar een hotel in de buurt van Almelo.
Ja.
En ze wisten al lang dat hij niet ging spelen. Ja, dan hoef je in principe iemand niet mee te nemen ook. Maar hij wilde wel mee. Hij wilde mee.
Ja.
Ja, dat, voor wat het waard is. Maar het is in ieder geval gunstiger dan wanneer iemand zegt, ik ga thuis op het bankje liggen, beentjes omhoog. Vind ik.
Ja.
Oh. Ja. Het siert hem en het is een beetje wat je van hem zou verwachten van tevoren.
Daarmee moet het beginnen.
Ja.
Ja. Ja. Hartstikke goed. Nou, weet je, ik vond Ajax aanvallend goed spelen, best wel. Ook al wel kansen voordat ze achterkwamen, laat ik zeggen. Tweede helft inderdaad heel prima. Maar het blijft het grote probleem van die ongelooflijke kwetsbaarheid achterin. Heel typerend hoe die 1-0 ook gebeurt. Dat hebben we vaker gezien dit seizoen, dat er eigenlijk één peer naar voren gaat. En als een soort rode zee splijt het allemaal open en valt het compleet uit elkaar.
Ja.
En ook in de tweede helft natuurlijk weer op 1-3 komen, denken dat je veilig bent, maar dan binnen een paar minuten weer eigenlijk volledig de spanning terug laten keren in de wedstrijd. Dat zijn twee hele typische kwalen van Ajax en dat is er dus kennelijk nog niet uit.
Nee, die eerste goal, dat was wel een goede goal, vond ik, van Heracles. Hij was eigenlijk te laat maar druk zetten, waardoor die speler die rechtsback, die kon zich een beetje vrij spelen.
Ja.
En daarna had hij die Hoornkamp. Die had een hele goede loopactie. Dus die liep naar de buitenkant en draaide zich daarna om. En daardoor stond Haat op het verkeerde been. En die paas was ook precies goed. En hij maakte hem heel knap af. Dat was een mooie goal eigenlijk wel. En die tweede, daar was Haat ook een beetje ongelukkig. Maar Haat speelde niet zijn beste wedstrijd.
Nee,
vond ik. Nee.
En niet alleen door die twee momenten. Maar sowieso
ook
in
balbezit was hij ook een beetje minder secuur dan normaal gesproken. Maar goed. Mag die een keer.
Ja, hij blijft de 17-jarige die de minste fouten maakt ongeveer van alle 17-jarigen op de wereld.
Ja,
maar het was natuurlijk wel zo. Die eerste goal is natuurlijk een goede goal, maar dat is een doelpunt die je in principe tegen iedereen tegenkrijgt. Want als je hem zo open geeft en ze verzeiden nog net niet van nou, hier speel die bal maar en ga maar even proberen tegenover Ramaai. Want die heeft al vaker een 1-op-1 gestopt, dus dat zal hij misschien nu weer kunnen.
Ja, ja.
Het was wel
heel makkelijk weggegeven.
Het breekt wel echt open dan.
Ja, dus ja. Het is natuurlijk een goede aanval. Maar ik denk, ja, als je inderdaad, wat jij zegt, Job, als jij geen druk op de bal geeft en vervolgens die paaslijn zo openlegt als dat die daar toen lag, dan is het ook een koud kunstje, ook voor een ploeg als Heracles.
Je legt hem niet open, maar zij maken hem open. Hè. Dat, ik wil toch die verdiensten van Heracles. Want hij maakt echt een loopactie naar de buitenkant. Daarna draait je om en Hato is hem kwijt. Dus er gaat wel iets aan vooraf van die spits van Heracles. Die is opgeleid bij Ajax overigens. Ja. Maar het was niet goed van Ajax, maar Heracles heeft ook wel iets gedaan om het te bewerkstelligen.
Maar het is wel wat jij zegt inderdaad, Menno, een probleem. Want als je kijkt naar de doelsaldos van alle teams, scoort Ajax na Feyenoord en PSV het meeste van de hele Eredivisie. Maar ja, ze krijgen ook bijna de meeste tegentreffers.
Ja, het zit nog steeds vrijwel precies op 2 gemiddeld per wedstrijd. En dat is onmetelijk veel. Dat je dus echt gewoon gemiddeld gezien statistisch 3 keer moet scoren om kans te maken om een wedstrijd te winnen.
Ja, nou ja, en ook nu, begrijp me niet verkeerd, je domineert en je wint volledig terecht. Ja. Maar je gaat een keer wedstrijden krijgen waar je 75% balbezit hebt. En vervolgens alsnog verliest, omdat je nu ook tegen een wat betere ploeg ze gewoon 4 keer tegen je gescoord. Omdat je echt ruimtes weggeeft waar nog meer doelpunten uit hadden kunnen ontstaan voor Heracles.
Ja, en maar dus ook dagen die ook Ajax al vaak zijn overkomen, zoals bijvoorbeeld tegen Almere of zo, dat je 2 doelpunten maakt en dat het dus niet genoeg is om te winnen.
Ja.
Het geluk houd ik je op, zeg maar.
Ja, precies. Dus de marge is heel dun. Je gaat tegen tikken aan blijven lopen zolang je zoveel doelpunten tegenkrijgt. Want je gaat er niet elke week 4 maken om jezelf in veilige haven te krijgen. Dus dat is, nou ja, zeker als we denken aan wat de eerstvolgende tegenstander is, is dat een
probleempje.
Een probleempje. Die opstelling. Bergwijn was eventjes geblesseerd.
Ja.
Hopelijk voor Ajax-PSV weer terug. Dat was tevens de enige wijziging in de basisopstelling. Forbes stond daar. Mm. Hoe deed hij het?
Als ik een cijfer zou moeten geven op een schaal van 0 tot 10, zou ik zeggen 6. 6,5. Maar hij was voldoende, vond ik. Niet heel hoog voldoende, maar ook niet onvoldoende.
Ja. Hij is een van de mensen die veel genoemd wordt als kandidaat om te vertrekken nog, deze transfer window. Maar Ajax wil het niet hebben. Heeft van het schip helder gezegd, hij mag nu niet weg.
Nee, dat zou ik ook absoluut niet doen. En dat is niet omdat ik nou zo ongelooflijk gecharmeerd ben van Forbes, maar ik denk dat er op dit moment bij Ajax weinig alternatieven zijn. En als je Forbes besluit te verkopen, dan hou je echt ook, het is natuurlijk een linksbuiten, maar dan hou je ook niemand meer over op rechtsbuiten. Als stel dat Berghuis een wedstrijd niet fit is, dan hou je echt niemand meer over. Maar het opvallende aan Forbes vind ik dat er komt heel veel gevaar vanaf door zijn snelheid en zijn loopacties. Maar je hebt het idee bij hem dat hij de techniek en het inzicht niet heeft om er vervolgens wat mee te doen. Hij heeft, ik denk, wel 5 keer na een hoekschop de bal op randje 16 gekregen om daar uit te halen. Maar er zit gewoon geen rendement in. En wat dat betreft doet het me altijd heel erg denken aan Conceição vorig seizoen. Die was ook heel snel. Maar er zat gewoon geen rendement in. En tegelijkertijd denk ik dan, ja, bij Manchester City in de jeugdteams dan, maar in de onder 21 scoorde die er echt op los. Dat kan niet ineens weg zijn, lijkt mij.
Nee, dat moet toch. Maar hij heeft er nu. Hoeveel heeft hij erin liggen nu? 1 of 2?
2 volgens mij. 2. NEC uit en Marseille thuis.
Marseille heeft hij nog, ja.
Ja.
Uitbraak. Ja, nee, het is een. Hij heeft nog niet heel veel rendement, nee.
Je ziet ook, als hij dan in kansrijke positie die bal aangespeeld krijgt op randje 16, dan was bij Anthony eigenlijk vroeger heel snel de aanname en dan dat krulschot kwam eigenlijk direct. Forbes heeft veel tijd nodig om hem dan überhaupt onder controle te krijgen en goed te leggen. En dan is het moment alweer voorbij.
Ja.
Ja, dat is toch een soort wildheid in die techniek.
Ja. Maar gelukkig hebben we Brobbie.
Ja.
Hè?
Ja. Dat begint wel het stadium fenomenaal te naderen, langzaam maar zeker, toch?
Ja, hij heeft nog niet zo heel veel gescoord. Maar hij ontwikkelt zich supergoed. Wat hij goed kan, kan hij steeds beter. En wat hij minder goed kan, daar schaaft hij wel aan. Ik vond, als je dan ook kritisch op hem blijft, ik vond wat hij op het einde van die wedstrijd deed, dat hij nog bijna een gele kaart pakte, dat vond ik waanzinnig dom.
Dat moment waar er eentje aan zijn broek bleef hangen.
Ja, natuurlijk is dat vervelend en ben je boos en wil je door. Maar dat je moet je wel proberen te beheersen. Want als je daar onder, als je op die manier gele kaarten pakt, het is niet zo zinnig.
Maar had jij het moment na de wedstrijd nog teruggezien of niet?
Ja.
Want ik vond het namelijk, toen ik het terugzag, dacht ik van, hij wordt kwaad, maar hij gaat niet hoofd tegen hoofd met hem staan of zo. Ik vond het, ik snap heel goed als spits, en bij Brobbey omdat het zo vaak gebeurt, dat je dan kwaad wordt bij zo'n actie. Maar ik vond niet dat hij buitensporig kwaad werd. Ik vond dat op zich nog wel door de beugel kunnen, wat idee.
Ja, ik zou zeggen dat je het risico niet moet lopen.
Nee, ja, dat snap ik ook. Zeker als je nadenkt tegen wie je speelt volgend weekend.
Ja.
Maar,
en wat de stand op dat moment is. Ja. En, maar goed.
Ja, dat is ook zo'n momentje was het waarop je realiseert dat de spelregels en de instructies voor de scheidsrechters niet altijd toereikend zijn om met een moment om te gaan. Want dit was natuurlijk niet ruw wat die Heraklit deed. Het was ook niet op een heel belangrijke plek op het veld. Dus een rode kaart is eigenlijk geen optie. Maar tegelijkertijd dat je gewoon echt 5 minuten aan iemand zijn broek blijft hangen.
Ja.
Dat is toch werkelijk ook te gek voor woorden eigenlijk.
Ja, het was comedy eigenlijk, ja.
Ja, je wilt er toch ook wel iets meer voor geven dan een gele kaart of zo. Het is volstrekt bespottelijk.
Maar ik vind het geel prima ja, terecht.
Ja, oké. Ja, ik had er ook geen moeite mee. Maar een tamelijk kolderieke overtreding.
Ja, dat is waar.
Dat klopt. Maar ja, terugkomend op het spel van Brobbey in ieder geval, vind ik het ook wel heel mooi en interessant om te zien. Als je kijkt naar Brobbey nu en een half jaar geleden, dan maakt hij nu doelpunten die hij een half jaar geleden soms het stadion uitschoot en heel onbeheerst naschoot of over. En nu heb ik het idee dat hij zoveel rustiger is voor het doel en weet wat hij aan het doen is. Terwijl hij volgens mij nog steeds niet met de spitsentrainer aan het werk is. Dus ik weet niet wat er, of er zit in zijn hoofd iets compleet anders, of hij heeft individueel ergens aan zitten werken. Maar er staat echt een andere Brobbey dan een tijdje geleden.
Ik vond eigenlijk, zijn tweede goal zag heel spectaculair uit. Een mooie stuit, op kracht, loskomen van die tegenstander en bam, je poot eronder. Maar eigenlijk vond ik zijn eerste doelpunt het meest zeggen over de progressie die hij maakt. Prachtig balletje van Tahirovic overigens. Ja. Dat zien we hem niet vaak doen, maar die gaf zo'n mooi balletje een beetje zo aan de buitenkant. Maar daar heeft Brobbey een heel klein draaicirkeltje en schiet hij eigenlijk om zijn as, bam, heel snel raak. En dat hele snelle handelen op zo'n hele kleine ruimte, daar groeit hij dus in.
Ja.
Die loopactie op zich, hè? Want
Zeker.
Op een gegeven moment, hij had nog een verdediger bij zich staan en de rest van Heracles schoof op naar voren. Dus er kwam ruimte daar. En hij begon te lopen en dat zag de Hirovic. Brobbey stuurt zelf die bal.
Ja.
En dan draait hij heel goed. En
maar het was echt bijna een soort Wim Jonk balletje.
Zo'n chipballetje. Was slim gegeven.
Heel goed.
Ook wel mooi. Want als verdediger op het moment dat Brobbey daar in de vorm waarin hij nu is. En het is natuurlijk al vaker gebeurd de afgelopen weken, dit soort doelpunten. Op het moment dat Brobbey daar die bal aanneemt, dan kan je hem eigenlijk al tellen. Want je weet als verdediger dat je niks kan doen.
Ja.
Je kan echt niks doen tegen hem.
Hij is ook een grote verrijker. Het woord poeier heeft hij weer geïntroduceerd. Dat hij die bal, die tweede goal. Ja, dan moet je gewoon poeieren, zegt hij dan. Dat is een heel ouderwetse. Dat is wel geestig. Ja.
Mooi, hè?
En hij gaat.
Dat moet weer gepoeierd worden.
Ja, hij moet weer gepoeierd worden. En hij gaat ook in discussie met verslaggevers. Ik zag een filmpje terug en daarin wordt dan gezegd, ja, maar je had ook wel veel ruimte. En dan zegt hij, ja, maar veel ruimte. Maar zij speelde met 5 verdedigers. Hoezo dan 5 ruimte? Dus hij het is niet blasé, weet je wel. Hij maakt er echt een gesprek van. Dat is leuk.
Hij is eigenlijk bijna elk interviewtje dat hij doet en elke persconferentie is echt heel grappig.
Ja.
Vreselijk leuke gast. Job, wie vond je de beste Ajax-iet eigenlijk?
De beste. Ik vond Linsson. Linsson zou ik het hoogste cijfer geven. Maar dan vooral ook omdat hij het meest nuttig is. Ik bedoel, en daarom de beste.
Wessel.
Hij zwengelt. Sorry.
Ja, Wessel. De beste Ajax-iet. Hoogste rapportcijfer van Wessel Kroon.
Mogen Linsson en Brobbey dat hoogste rapportcijfer delen?
Dat mag.
Nou, dan zou ik hun samen het hoogste rapportcijfer geven.
Oké. Dus we kunnen zeggen hier op basis van de tweemansjury Linsson man of the match eigenlijk in feite een beetje.
Ja.
Wel voornamelijk op basis van de tweede helft, maar dat heb je eigenlijk vrijwel bij iedereen.
Ja, en nu was jij aan het vertellen waarom die zo goed was.
Ja, ik heb de indruk dat hij degene is die het goede spel van Ajax aanzwengelt. Omdat hij in aanvallende zin het tegenstander heel erg moeilijk maakt. Dus hij ontregelt tegenstanders door heel veel loopacties. Verdedigend is hij ook goed, omdat hij werkt hard. Daar heeft Ajax heel veel behoefte aan. En hij koppelt dat ook nog aan een fatsoenlijke techniek en scorend vermogen. Hij maakte gewoon een goede goal.
Ja.
Hij is een onwijs nuttige kracht bij Ajax. Ja. En dat is hij al het hele seizoen, hoor. En nu viel het misschien extra op omdat hij ook nog scoorde. Maar het is een goede speler. Ja. Een nuttige speler.
Ja. Hij wordt vaak, hoor je dan de naam Liedmanen langskomen. Dat het een beetje de Liedmanen van nu is.
Ja, dat vind ik dus niet.
Dat gaat in heel veel opzichten mank, die vergelijking.
Ik vind hem meer op Eriksen lijken, als je dan toch een grote namen wil gaan vergelijken. Omdat hij heeft een beetje dezelfde motoriek. Hij heeft ook een beetje dat korte sprint en draaien en zo. Wat Eriksen ook had, dat heeft hij ook een beetje.
Ja.
Tweebenigheid heeft hij, dat heeft Eriksen ook. Ik vind hem meer op Eriksen dan op Liedmanen lijken.
Ja, daar valt uiterlijk iets, valt iets voor te zeggen. Zeker.
Ja.
Zeker. Maar wat ik wel dan toevallig de voorbije twee wedstrijden Liedmanen-achtig aan hem vond, waren die twee doelpunten. Dat hij eigenlijk beide keren een heel rustig bekeken, geplaatst schot. Puur op intelligentie eigenlijk schieten.
Ja.
Zien waar het gaatje zit, waar die in moet. En dat had Liedmanen ook heel erg. Verder zie ik de vergelijking ook niet zo, hoor.
Nee.
Maar behalve dan misschien de grote actieradius die heeft.
Hij mikt als hij schiet.
Precies.
Ja.
Mikken en boeieren, dat is waar het allemaal om draait, joh.
Ik denk ook dat het een hele intelligente speler is. Dat moet ook vrijwel altijd als nummer 10 moet je natuurlijk ook wel een intelligente speler zijn. Maar als je ook ziet bij hem, je ziet nog steeds veel reacties dat zijn voetballend vermogen hem wel eens in de steek laat. En dat zijn techniek soms nog wat te wensen laat. Vind ik ook steeds beter worden, maar soms zie je inderdaad nog slordig balverlies op sommige plekken. Maar als je ook kijkt, je zou eens een wedstrijd moeten gaan kijken van hem en wat hij zonder bal toevoegt aan dit Ajax. Hoeveel ruimtes hij creëert voor medespelers.
Ja, ja.
En dan ga je pas echt begrijpen dat Linsson echt heel erg van waarde is voor dit Ajax.
Ja.
Ik denk dat als Ajax een niveautje hoger gaat spelen, denk ik dat hij nog steeds van waarde is. Dus je hebt ook spelers van wie je kunt zeggen, nou ja, die zijn voor dit Ajax erg goed. Maar als Ajax een beetje terugkomt op het niveau waar ze willen zijn, dan moet je misschien doorselecteren. Dat denk ik bij hem niet. Ik denk dat hij dat hij meegaat naar het hogere niveau.
Ja.
Ligt natuurlijk ook aan je speelstijl. Kijk, Linsson is een 10. Als je voor Berghuis kiest om 10, dan heb je een compleet andere speler daar staan. Als jij een type Linsson nodig hebt in je team, ja, dan is er niet zo gauw een concurrent. Omdat maar er niemand
ik
is zoals
ik
hij.
Denk dat elk team een soort type Linsson nodig heeft.
Ja, ja, zeker. Ja.
Je hebt gewoon een noeste, slimme loper met een goede techniek. Die heb je altijd nodig.
Ja. Het gekke is, hij is een ander type dan Kenneth Taylor. En hij heeft ook een andere positie en een andere rol dan Kenneth Taylor.
Ja.
Maar eigenlijk doet hij wat Kenneth Taylor zou moeten doen, doet hij beter dan Kenneth Taylor.
Ja, ik heb het
mee terugkomen. Het dichten van gaten. Het positioneel goed staan.
Ja. Ik heb waar die wedstrijd aan het kijken. En bij Heracles zit je zeg maar onder het dak. Dus je hebt goed overzicht. Je kunt dat precies zien.
Het is wel mooi stadion.
Het is een leuk stadion. Ja,
met een tweede ring. Klein stadion met een tweede ring.
Klopt. En wij zaten dan helemaal boven die tweede ring. Echt onder het dak. De duivenpoep lag aan je voeten daar. maar je... kijk, Van het Schip vindt in principe dat de Taylor en Linsson hetzelfde moeten doen. Het enige verschil is dat bij de opbouw in balbezit Taylor iets verder moet terugzakken. Die moet zich meer bemoeien met de opbouw. Maar in balbezit op de helft van de tegenstander zijn hun functies eigenlijk identiek. Ik vind dat Linsson er meer uithaalt dan Taylor.
Absoluut.
Ja, en hij loopt ook meer dan Taylor. Het is een Taylor speelt.
Maar dat bedoel ik dus, dat hij wat Taylor doet, beter doet dan Taylor zelf.
Vind ik ook.
Eigenlijk is het, Kenneth Taylor hoort de middenvelder in je elftal te zijn die verreweg het meeste loopt van iedereen. Dat is eigenlijk wat hij zou moeten doen.
Ja.
Maar het is niet zo.
Nee. Nou ja, ik denk dat Linsson hem een beetje overvleugeld heeft. Hij is er korter bij, Taylor speelt er langer. Maar ik denk dat Linsson dat beter doet.
Ja.
Ja.
Ja. Goed, 2-4. Een hele mooie overwinning. Laten we eens langzaam een bruggetje bouwen in de richting van die hele belangrijke wedstrijd van volgende week. Want eigenlijk iedereen was het er wel over eens in Heracles, in Almelo. Dit was best een aardige wedstrijd van Ajax. Aanvallend beter dan vorige week tegen RKC. Maar toch ook met name over achterhoede en middenveld. Wat kopzorgen over hoe dat nou moet tegen PSV.
Ja.
Laten we dan eens even achterin beginnen, Wessel. Daar mankeerde het nodige aan. En was nogal wat aan de hand wat je eigenlijk toch wel vervult met vrees. Als je denkt aan figuren als Bakayoko en Luc de Jong. En dan word je daar een beetje bezorgd over. Wat moet daar volgende week anders?
Hopelijk twee blessuregevallen minder in ieder geval.
Namelijk?
In ieder geval Soetalo, laat ik dat zeggen. Niet dat ik Soetalo in de opbouw fantastisch vind, maar verdedigend. En laten we nou eerlijk zijn, Luc de Jong kan vrij aardig koppen, zijn we al achtergekomen dit seizoen. Dan denk ik dat een centraal duo met Rens en Hato is enorm kwetsbaar. Dus dan ga je Soetalo sowieso nodig hebben. Plus dat ik er met Marta op linksback tegenover Bakayoko dan... Ik wil niet zeggen dat ik er dan heel weinig vertrouwen in heb, maar ik zie dat wel misgaan. Ja. Omdat ik denk...
Ik ben blij dat jij het zegt, dan hoef ik niet meer te zeggen.
Nee, maar ook tegen Heracles zie je weer... In de tweede helft vond ik hem aanvallend, vond ik hem nogal wat toevoegen hoor, Marta. Maar in verdedigend opzicht wordt hij nog steeds echt als een pionnetje voorbij gelopen in sommige situaties. En tegen Heracles kan je je dat veroorloven. Maar als je dat gaat krijgen tegen Bakayoko, dan heb je echt een levensgroot probleem.
Ja.
Daarom zou ik er misschien wel voor kiezen. Als de blessuregevallen het toelaten, zeg maar. Dus dat Soetalo terug is. Dan zou ik er misschien wel voor kiezen om Hato op linksback op te stellen. Zodat je echt wat meer een mandekker hebt op Bakayoko.
Job?
Ja, ik denk dat het best wel een goed idee is. Je zou ook nog een rechtsbenige verdediger als linksback kunnen zetten. Dus gooier of...
Want, leg even uit.
Nou ja, dan dek je het linkerbeen van Bakayoko af. Die trekt regelmatig naar binnen.
Ja.
Nadeel daarvan is als je in de opbouw een rechtsbenige speler hebt. Die draait altijd naar het centrum toe. En dan maak je jezelf kwetsbaar. Tenminste, dan heb je het risico op balletjes door het midden. En dan ben je kwetsbaar in de omschakeling. Ja. Maar dat zou nog kunnen. Maar ik vind Hato als linksback wel een goede optie.
Eenmalig, hè? Want het is natuurlijk... dat is alleen omdat je tegen een speler als Bakayoko speelt. Daarna moet je hem gewoon weer... Want Hato is een centrale verdediger.
Ja.
Ja.
Ja. Maar in dit geval noodbreekt wet even. Zou je dat van beide backposities willen zeggen? Dat je het met Gooyer en Marta gewoon niet doet tegen PSV?
Ja, Marta zou ik niet doen. En Gooyer heb ik wat minder twijfels over. Omdat ik vind dat hij wat meer solide is. Dat is ook een speler die veel meer gewend is om als verdediger te voetballen. Marta is dat nooit geweest.
Ja.
Tot januari of zo. Hè? Tot oktober of zo.
Die zou te maken krijgen, Gooyer, met Lozano?
Ja, of met Lang, hè?
Of met Lang, ja. Ja,
hij is waarschijnlijk
van wie gevreesd wordt aan Eindhovense kant dat hij geblesseerd is.
Oké, nou, dan heeft Ajax mazzel.
Dat zou mooi zijn, ja.
Dat mag je niet zeggen, hè?
Nee.
Nee.
het zou meevallen zijn.
Zij toch?
Ja.
Maar dus Hato misschien opofferen naar linksback. En dan zou je het centrum willen zien bestaan uit Soetalo en Rens.
Dat zou kunnen, maar dat is ook nog een puzzel. Dat zou wat mij betreft een goed alternatief zijn. Of je moet het aandurven met Kaplan. Met Kaplan heb je wel...
Daar wilde ik naartoe.
Dan heb je een centraal duo waarvan je weet dat je twee kopsterke spelers hebt. Het enige gevaar wat je daarmee hebt is dat Kaplan nog niet gespeeld heeft in het eerste. Hij doet het uitstekend bij jong Ajax. Maar het is natuurlijk heel lastig in te schatten wat zijn niveau is voor Ajax 1. Als hij het alleen maar goed heeft gedaan bij jong Ajax.
Ja.
Dus dat is een risico wat je neemt. Als je voor safe wil gaan, dan zou ik misschien inderdaad voor Rens centraal achterin kiezen. Maar ja, dan heb je ook weer dat rechtsback probleem. Ik denk dat Gooyer... Ik vind Gooyer typisch zo'n speler. Dat zie je ook tegen Heracles. Ik vond hem een prima wedstrijd spelen. Maar je ziet... ik denk als hij 20 wedstrijden naar Ajax 1 heeft gespeeld, dat hij prima aan Ajax PSV kan spelen. Alleen het oogt nu soms toch nog een beetje te onzeker of te voorzichtig aan de bal. En dan maakt hij foutjes die denk ik over 20 wedstrijden dus niet meer maakt. Gewoon puur omdat het... Ja, je komt net kijken. Het is ook niet onlogisch dat je dan wat onzekerder bent. En nog wat moet groeien in het elftal.
Daar zit het probleem. Ik zou het liefste toch gewoon Rens op rechtsachter zien eigenlijk. Ja. Maar dan heb je in het centrum een probleem. Denk je dat Kaplan daar überhaupt een optie is voor Van het Schip?
Nee, denk ik niet. Ik denk, die ga je niet laten debuteren tegen PSV volgens mij.
Hij is kopsterk. Zag er bij jong Ajax de afgelopen weken uit als een grote meneer die in jong Ajax meedeed. Behoorlijk indrukwekkend toch wel in het tweede.
Het kan, maar het zou mij verbazen, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Als iemand zo lang niet gespeeld heeft... en dan laat je hem debuteren tegen PSV. Ja, het kan natuurlijk. Maar ik zou het opmerkelijk vinden.
Ja.
En op middenveld gaat Henderson waarschijnlijk spelen.
Ja, nou, dan gaan we naar het middenveld. Ja. Want dat is nu natuurlijk de grote vraag. Henderson gaat daar voor het eerst ingepast worden tegen PSV. Wat krijg je dan en wie moet er sneuvelen?
Tahirovic, denk ik.
Wessel?
Job zegt het heel overtuiging. Heel overtuigend, vol overtuiging. Maar ik denk hetzelfde, maar iets minder overtuigend. Want ik denk dat het... Henderson is een speler zoals je er nog geen had nu. Dat moet je heel erg ook gaan aftasten met wie hij nou het beste kan samenspelen op het middenveld. En ik zou dan het ook eerst gaan proberen met Kenneth Taylor en Linsson. Wat mij betreft zijn Henderson en Linsson de zekerheidjes in ieder geval op het middenveld.
Ja.
Maar het zou ook zomaar kunnen dat dat niet lukt. En dat je misschien een beetje voor de verdedigende balans Tahirovic beter kan opstellen. Maar ik denk dat je voor je voetballende vermogen beter Kenneth Taylor op het middenveld kan hebben. En voor de dynamiek ook.
Ja. Zou in zekere zin sneu zijn omdat Tahirovic nou net tegen Heracles niet zijn slechtste wedstrijd speelde.
Nee, ja, dat is natuurlijk zo. Maar ook wat jij zegt, tegelijkertijd, het is wel Heracles. En hij heeft hiervoor ook een goed aantal wedstrijden, was hij niet zo gelukkig. En klopt, speelde hij niet zo goed. Dan is het heel goed dat hij een keer goed speelt tegen Heracles. Maar het zegt ook weer niet alles natuurlijk.
Nee. Dus we streven naar Henderson, Taylor, Linsson op het middenveld.
Ik wel. Ik denk dat een heleboel mensen er anders over denken. Maar volgens mij denken Job en ik...
Ja, dat denk ik wel, ja.
Dan blijf je overigens wel bezig met het invullen van een 4-3-3.
Ja.
Zou het tegen PSV een optie kunnen zijn om voor iets heel anders te kiezen?
Nou, ik denk als dat een optie was geweest... dan had Van het Schip dat al eerder een keer geprobeerd, denk ik.
Ja.
En je zou nog... Hè, wat je nog zou kunnen doen is... daar hier iets opstellen in plaats van Taylor. Als je bijvoorbeeld iets verdedigender wil spelen. Of je speelt dan, zeg maar, Ajax speelt nu met twee wat meer aanvallende middenvelders. En één controleren. Je kunt ook nog omdraaien. Dat zou je kunnen doen. Maar om echt 4-4-2 te gaan spelen. Ja, het kan, maar het zou mij wederom verbazen. Ja, ik denk dat ze dat eerder gedaan zouden hebben.
Ik verp het even op omdat ik het hier en daar gesuggereerd zag worden. Ja, ik verwacht het persoonlijk helemaal niet, hoor. Omdat Van het Schip echt een kruif... denker
ja.
is een
ja.
echte Ajax-ziet die niet zo snel afwijkt
nee,
van
klopt.
Het huisplan.
Maar misschien zien we nog wel een hele nieuwe speler bij Ajax-PSV. Want Van het Schip zei na die wedstrijd dat hij er nog een speler bij wilde hebben.
Ja.
Dus na Henderson dat er eigenlijk nog iemand moet komen. Dat zou dan heel opvallend zijn als die komt en of die kan spelen. Maar...
Hint hij daar naar iets wat een optie is en min of meer in de making is? Of was het meer een harte kreet van we hebben iets nodig? Want hij had het er wel een beetje in termen over van... als we er niemand bij halen, dan gaan we accepteren dat dit soort fouten gemaakt blijven worden. En dat we heel kwetsbaar blijven. Ja. Dus het leek ook een beetje een wanhoopskreet, want hij heeft eerder in een eerder stadium ook wel gezegd dat er verkocht moet worden voordat er iets gehaald kan worden.
Ja, er kan er verkocht worden. Roelie zou nog weg kunnen.
Ja.
Maar het was wel een harde kreet. En ik denk dat hij, als je een tikkie krijgt tegen PSV, of een tik, wat totaal niet ondenkbaar is, wat eigenlijk meer voor de hand ligt zelfs, als ik eerlijk ben, dan wat je dan krijgt is dat dit broze Ajax ook tegen zichzelf gaat voetballen. Weet je, het is allemaal... het zelfvertrouwen is klein en niet heel goed gefundeerd allemaal. Dus dan ga je schuiven. Dus dan ga je tegen jezelf voetballen. En dan kun je weer heel diep vallen. Dat is een beetje waar hij volgens mij bang voor is. En daarom ook die hartekreet om nogmaals een speler erbij te halen. En kijk... Van het Schip is volgens mij niet iemand zoals Dick Advocaat die om de haverklap zegt dat hij er een speler bij moet hebben.
Ja, ja.
Van
hij
Schip
ziet het project wel.
Ik had meer het idee dat hij intern mensen net over het dode punt probeerde heen te duwen. En dat is natuurlijk ook een financieel verhaal. Zaterdag had ik met AD-collega Johan Inan een verhaal gemaakt over het salarishuis van Ajax. En dat salarishuis veranderd is. En hoe Ajax er financieel in staat eigenlijk nu.
Ja. Mocht je dat willen lezen, dat verhaal, we zetten het in de show notes. Voegen we een linkje toe, kun je dat verhaal lezen.
Nou ja, en dat, zeg maar, in dat perspectief kan Ajax zich eigenlijk niet veroorloven. Ze gaan al, ze hebben al een kredietlijn geopend bij een bank, omdat ze gewoon liquide middelen nodig hebben. Als je nog een speler gaat halen en je kunt niks wegdoen, dan moet je nog meer lenen. Maar van het schip aasen daar wel heel erg op. En in het kader hiervan, ik weet niet of je dat filmpje gezien hebt. Ik moest daaraan denken. Ik denk, wat is dit, joh? Dat filmpje dat van het schip een brief van het schrijven was. Ja, naar alle AXC. Ik dacht, ja, het is ook een beetje voorsorteren op toch wel een paar tikjes die ze nog krijgen. Hè? Het verzoek om achter de club te blijven staan ten alle tijden.
Ja. Ja, daar had het wel wat van weg. Het was wel ontroerend. Ook van het schip. Ik geloof ook direct dat hij heel veel steunbetuigingen en dankbaarheid over zich heen gekregen
denk
heeft.
Ik ook.
En dat daar heel veel warmte zijn kant op is gekomen. Dat zal indruk op hem hebben gemaakt.
Ja, het is niet uit de lucht gegrepen.
Het was best mooi dat dat even gedaan werd. Maar het sorteerde inderdaad ook wel voorop. Jullie worden niet verwend dit seizoen.
Ja, en blijven achter de club staan.
Een beetje het gevoel van hou rekening mee dat het dit jaar geen gouden bergen meer komen.
Ja.
Inderdaad, dat zat er een beetje bij. Heb jij ideeën over wat Ajax nog van plan zou kunnen zijn, Wessel, op de transfermarkt?
Voor het eerste elftal weet ik dat niet zo goed. Je hoort natuurlijk wel steeds ook sterker de geruchten van Rijkhoff nog steeds.
Ja?
Julian Rijkhoff die terug zou kunnen keren. Het lijkt mij dat een uitstekend moment voor hem zou zijn om terug te keren bij Ajax. En volgens mij wil hij dat zelf ook erg graag.
Ja, ja.
Gisteren kwam in het nieuws dat hij bij onder 19 op de bank zat. En de trainer van Dortmund onder 19 die zei daarover dat het een kwestie was tussen hem en Rijkhoff zelf. En dat ze dat hebben besproken. Dus dat kan ook zomaar natuurlijk iets zijn van een aanstaande transfer. En dat ze hem niet geblesseerd willen laten raken. Maar het lijkt me de ideale timing, omdat, heel eerlijk, Brobby speelt hier hooguit nog anderhalf seizoen. Dan, als hij zo doorgaat met deze vorm, dan is hij weg in principe.
Ja.
Er staat momenteel niemand in de jeugd te wachten om die plek te vervullen. Als jij nu als Rijkhoff zijn naar Ajax komt, je speelt een half jaar jong Ajax. Volgend jaar maak jij nog steeds je minuut in jong Ajax, zit je een beetje op de bank bij Ajax 1. Dan sta je daarna klaar om die plek van Brobby in te vullen. Dus
zeker.
Het lijkt me voor hem ideaal. Dat speelt nog wel. En het zou mij niks verbazen als Ajax dat rondkrijgt. Maar ook daar waren wel verhalen over dat er iets van ruimte moet komen in het budget daarvoor.
Ja.
En de prioriteit gaat natuurlijk uit naar de eerste elftal, zou ik denken.
Ja, ja.
En dan moet je defensief nog iets doen. En ik zou zeggen linksback.
Ja. Nou, dan werd de naam Nico Tagliafico genoemd.
En die wordt altijd genoemd de laatste
maar
jaren.
Maar dat is, voor zover ik weet, is daar helemaal geen sprake
nee,
van.
Ik heb dat ook gehoord, dat niet aan de orde is.
Ja.
Ik heb het idee dat het vooral bij Ajax ligt. Want ik denk dat hij zelf heel graag wil. Hij heeft altijd gezegd dat hij dol is op Amsterdam. Ik kan me niet voorstellen dat hij gelukkig is in Lyon met de huidige situatie.
Ja, het gaat daar ook niet echt lekker.
Dus ik denk dat hij zelf heel graag wil. Alleen, ik denk dat voornamelijk de bal dan bij Ajax ligt. En dat ze daar niks mee gaan doen.
Ja.
Maar ja,
het financiële kwestie is dan. En dan krijg je de kwestie kopen, huren. Ik denk dat het meer op dat vlak zit.
Laten we eventjes gauw een opstelling maken voor tegen PSV.
We zijn er al uit, toch?
We hebben het nu doorgenomen. We noemen hem nog even op. Het wordt natuurlijk Ramaaien
de goal. Aanval zijn we ook uit.
De achterhoede Job van Kempen. Wie gaan daar staan?
Hato linksback. Centraal Rens en Soetelo. En rechtsback Gooien.
Oké.
Okay. Daar sluit ik me toch wel bij aan. Ja.
Oké, okay, cool. Middenveld hadden we eigenlijk al gehad.
Henderson, Taylor, Linsson.
Ja. En dan voorin.
Bergwijn, Brobby en jij noemde de drie B's.
De drie B's, ja.
BBB.
Triple B.
Ja. Triple B. Dat gaat goed. Want Berghuis, hebben we nog niet genoemd, was goed tegen Heracles.
Ja, speelde een goede wedstrijd.
Geïnspireerd en lijkt de laatste weken weer wat op te leven.
Hij was teruggekomen op het eerdere interview met
mooi, hè?
Dat hij zei dat hij iets te vrij postig was geweest en iets te hoog van de toren had geblazen.
Niet blij met zijn woorden, zei hij. En dat ik vind hem altijd wel daarin heel innemend, moet ik zeggen.
Ja, maar Berghuis is een verstandige jongen. Die realiseert zich ook heel goed wanneer hij iets heeft gezegd wat niet zo handig is. En het is daarom heel goed, gewoon ook even naar de buitenwereld, dat hij dat terugneemt in ieder geval.
Ja.
Ik denk wel dat het waar ik wel vertrouwen uit haal naar volgende week tegen PSV is, eigenlijk is dit het eerste moment dit seizoen dat ik niet enorm onder de indruk ben van PSV.
Ja, wat? De timing
De resultaten zijn nog steeds goed, maar als ik tegen Utrecht kijk, die wedstrijd hadden ze eerder kunnen verliezen dan dat ze hem konden winnen. Vervolgens vliegen ze eruit in de beker.
En tegen Almere, ik heb het niet gezien, maar ik hoorde alleen dat dat ook niet geweldig
moeizaam,
was.
Dat was moeizaam. Maar goed, dat heb je wel eens tegen zo'n kleine ploeg. Maar
ja, tuurlijk.
Ik ben met je eens dat er ongunstiger fasen geweest zijn om PSV te treffen.
Dat wil niet zeggen dat je hem wel even wint. Maar ik denk, je hebt meer kans in deze fase dan vlak voor de winterstop.
En voor Ajax is het ook zaak om deze wedstrijd... Nou ja, het is het cliché uit het voetbal. Maar nu geldt die echt dat je het moet zien als een wedstrijd op zich. Je zou een prachtig resultaat tegen PSV kunnen halen. Lukt dat niet, gaat het mis... ogen op de bal en realiseren dat, ja. Dat je op jacht bent op de derde plek en niet op de eerste. Dan moet je dan ook niet door uit het veld laten slaan.
Maar het is een avondwedstrijd. Is dat nog gunstig voor Ajax? Zijn er nog statistieken over? Zaterdagavond 8:00. PSV beter overdag treffen?
Ja, dat ik weet niet of ik daar statistieken over beschikbaar heb, joh.
Nou, de laatste keer kan me nog wel herinneren. Dat was volgens mij in 2017. Dat was dat dramaseizoen dat Ajax geen Europees voetbal speelde en we... volgens mij mijlen achter PSV tweede werden. Maar toen kon ik me nog herinneren, toen was het enorm aan het sneeuwen. En toen kon ik bijna niet bij het stadion komen, omdat al het OV lag plat. Je kon niet met de auto uiteindelijk toch gekomen. En toen wonnen ze volgens mij met 3-0. Dus dat zou een goede voorbode zijn. Maar
kijk!
Laten we het positief houden inderdaad.
Ajax-PSV. Toch spannend dat die eraan komt. We gaan afronden, jongens. De tijd zit erop hier in de Johan Cruijffzaal. Ajax-PSV, we gaan het zien. Gaan we volgende week in Brani natuurlijk over napraten. Ik dank jou, Job.
Moeten we een voorspelling doen?
Durven we dat aan? Willen we dat nog even gauw doen?
We hebben net ook die basisspeler. Ik heb namelijk de indruk dat Van Schip nog een soort truc uit de ooghoed tovert in de opstelling.
Van een truc?
Ja. Maar een voorspelling, wat gaan ze doen, Menno?
Nou, ik denk toch dat het heel, heel moeilijk gaat worden. Maar dat Ajax uiteindelijk toch met 5-0 wint. Nee, ik vind het heel moeilijk. Want kijk, ik wil geen nederlaag voor Ajax voorspellen. Terwijl ik dat eigenlijk wel verwacht. Daar laat ik het bij. En wat willen jullie dan voorspellen? Zeg het maar.
Ik heb exact hetzelfde als jij. Daarom zeg ik altijd. Ik loop altijd het stadion in en zeg ik, jongens, wordt 5-0 vandaag. Gewoon omdat ik weet ook dat het niet gaat worden. Maar altijd positief zijn. Dus laat ik zeggen 3-2 voor Ajax.
Ik sluit me met Menno aan. Bij jou.
Oké. Okay. Oh. Okay. Dankjewel, Job.
Graag gedaan.
Dank je voor het komen. Dank je wel, Wessel Kroon, voor het komen naar de Johan Cruijffzaal. Dit was Brani voor deze week. Productie van deze podcast, Josien Wolthuizen. De techniek in handen van Vienna School. En dat is voor het laatst, want ze gaat ons verlaten. Stagiaire Vienna School gaat het parool. We willen je danken, Vienna. Heel erg bedankt voor je goede werk. En ook je liefde voor Brani, want die was voelbaar. En dat deed ons heel erg goed. Het ga je goed in je verdere carrière. Mijn naam is Menno Pot. Dit was Brani voor deze week. Tot volgende week.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!